kan proberen te formuleren, ofschoon het niet, nogmaals, het probeert ook weer niet op mijn eigen speciale belangstelling. Het is namelijk zo dat wanneer je de hersencellen ziet, een hersencel ongeveer tot 16 doorlaatbaarheidspunten kan hebben, en dat deze 16 doorlaatbaarheidspunten verbindingen vormen, waardoor het associatiepunten worden. Dat wil zeggen dat de verschillende referentiecentra daardoor met elkaar in verbinding worden gebracht en als zodanig bepaalde denkbeelden opwijzen. Dat zult u met mensen hopelijk is niet zo mogen corrigeren. Wanneer we nu weten dat de gemiddelde doorlaatbaarheid bij autisme ligt op 3 tot 4 punten, dan is u duidelijk dat het aantal reactiemogelijkheden aanmerkelijk kleiner is. Emotie echter kan een verhoging betekenen ook van de spanningen, de biospanningen die dus in die hersencellen ontstaan. Is dit het geval, dan kunnen nieuwe doorlaatpunten en daarmee nieuwe associatiewegen in de hersenmassa ontstaan. Wanneer dit eenmaal het geval is, ontstaat dus een groei van het reactiepatroon ten aanzien van de buitenwereld. Maar aangezien de basis en de gehele groei bepaald worden door emoties, zal men misschien een reactiecapaciteit kunnen bereiken die nog wel ligt binnen de menselijke norm, maar ik vrees dat zij in haar samenstelling toch altijd aanmerkelijk zal verschillen van datgene wat de mens bij zichzelf normaal vindt. Ik hoop dat ik het duidelijk heb gezegd. Een beetje moeilijk onderwerp voor. Nou, niemand zegt iets.
Ik zijn allemaal goed.
Neem me niet kwalijk, ik heb alleen maar beginselen. Ik ben geen expert. Ik heb u geen expertise geleverd. Ik heb u alleen maar een paar begrippen aangedragen. Een paar beelden gegeven op verschillende terreinen ongetwijfeld. Je moet me dus niet beschouwen als een onfeilbare docent. Maar hetgeen ik gezegd heb, omvat zelfs ten aanzien van het autisme. Ik merkte dat aan de reactie toen ik dat over de laadbaarheidspunt. Toch misschien beginselen waar men zich eens mee bezig zou kunnen houden. En ook misschien zou men zich bij het autisme nog bezig kunnen houden met de vraag of het niet mogelijk is door emotionele conditionering te komen tot een rationelere reactie. Ook die mogelijkheid is volgens mij niet uitgesloten, maar nogmaals, ik ben geen absoluut expert op dit terrein. Ik hoop in ieder geval dat ik u ten aanzien van door uzelf gegeven punten een klein beetje licht heb kunnen verschaffen, een paar denkbeelden heb kunnen aandragen. En als ik hier en daar dus een uitschieter heb geplaatst, nou ja, want u weet zelf ook wel dat u niet helemaal normaal bent. Maar als u werkelijk normaal zou zijn, zou u zo abnormaal zijn, dat iedereen het zou merken, dus blijft u nou op uw eigen manier een beetje abnormaal, hè? Ja. Dus, ik heb zeker niemand willen kwetsen of willen krenken. Dat ik een woordspeling niet altijd kon weerstaan, nou ja. Je hebt zoveel dingen die u niet kunt weerstaan op uw eigen wereld. Dus laten we daar het zwijgen maar over toe doen. Het blijft me alleen om u te danken voor de vragen, voor de reacties. En u verder een aangename avond toe te wensen. Want na de pauze kunt u met vragen komen. Ja, schriftelijk is altijd beter dan mondeling. De meeste mensen praten veel langer dan ze schrijven. Tweede gedeelte, tweede vraag, persoonlijke vraag krijg ik een antwoord. Zullen we de vraag gaan voeren, voor de rest kijken we wel waar we
Er zijn twee vragen over hetzelfde onderwerp. In de theosofie wordt gesproken over steeds terugkerende groepen mensen, wortelras. Wat is de betekenis hiervan? En de andere vraag is, kunt u ons iets vertellen over de 7 wortelras?
Ja. Ja, zeg je een tijd heb je.
Ja.
Maar ik moet kort zijn, dat moet u dan maar begrijpen hoor.
Graafhandeling moet je kort zijn. Onder wat voor rassen wordt verstaan een evolutie die in wezen voornamelijk geestelijk is, maar die in de stoffelijke vorm haar neerslag zal vinden. Daarbij neemt men aan dat er 7 opeenvolgende rassen zijn. Dit is afgeleid uit de oude astrologie, waarin men 7 planeten kende en dus ook 7 hemelsferen. De werkelijkheid is dat groepen mensen die eenmaal samen geleefd hebben, een bepaalde beschaving bereiken en dan meestal ongeveer gelijktijdig en onder gelijke omstandigheden weer plegen te reïncarneren. In deze reïncarnatie brengen ze dan iets van hun verleden met zich mee, zij het dat dat niet volledig bewust begrepen wordt natuurlijk, en daardoor ontstaat een bepaalde ontwikkeling die eigenlijk meer geestelijk is dan stoffelijk, maar die ongetwijfeld ook de gang van zaken in de materie sterk kan beïnvloeden. Is dit voldoende?
Kan een magnetiseur de ziekte overnemen van een patiënt?
Ja, misschien zijn er wel ziekten die je van kopie kunt krijgen. Dat weet ik nog. Overnemen van een patiënt is natuurlijk niet helemaal zuiver. Maar wanneer je werkt met een patiënt, dan geeft je eigen levenskracht. Ja, niet zo gewelddadig natuurlijk, maar heel gewoon. En je levenskracht geef je dan doordat je van je eigen aura uit bepaalde krachten laat stromen. Je neemt ze misschien wel weer elders op, maar in de praktijk betekent het toch dat als er een tekort is in de aura van een ander, het bij jou eveneens plaats kan vinden. En dan is het mogelijk dat je bepaalde pijntjes van je patiënt overneemt. Dat is over het algemeen niet van lange duur en meestal is het gespiegeld. Dus heeft iemand links pijn, laten we zeggen in de pols, ja, dan heb jij het ook, maar vreemd genoeg in je rechterpols. Iets dergelijks kun je over het algemeen wel voorkomen, door te zorgen dat wanneer je de trillingen voelt opkruipen tot boven de elleboog, dat je de behandeling eenvoudig onderbreekt. Zorg dat je eventjes lekker die armen afneemt, schoonmaakt, dus afslaat. Ja, dan wacht je even totdat je het gevoel hebt dat je handen normaal zijn, dan ga je weer door. Dus, zo ligt dat ongeveer. Is voldoende?
Kunt u wat vertellen over de persoon en de boeken van Jozef Rulof?
Ja, ik roddel hem niet graag. Heel kort, Rulof was een zeer begaafd medium. Nou, ik denk dat we een zwemmen goed bijgaan. Mijn elf of zo. Maar, wanneer je zegt Rulof, dan spreek je dus over een mens die innerlijk een bepaalde geestelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Die ontwikkeling was niet zuiver lichter. Dit komt tot uiting onder meer in vele van de doeken die hij heeft geschilderd, onder inspiratie. Hij ontwikkelde een systeem waarbij hij zijn inspiratie zelf ging vertalen in theorieën en beelden. En hij heeft op die manier heel veel boeken geproduceerd. Juist is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een poging geweest om een steeds grotere waarheid te vinden, maar gelijktijdig een poging om eigen kennis te assimileren met geïnspireerde kennis. En daardoor zijn er nogal wat tegenstrijdigheden ontstaan. En ook heel wat beelden die, mag ik het zeggen, een beetje doen denken aan het simplistisch verbond. Wanneer je dan verder rekening houdt met het feit dat Rulof een paar terugvallen heeft gehad, heeft bijvoorbeeld ongeveer 2 jaar in zijn leven gewerkt en lezingen gehouden zonder dat er in feite van enige inspiratie sprake was, daarna is hij weer teruggekomen, dan kunt u wel nagaan dat je hier een zeer interessante bron hebt. Wanneer je wilt kijken hoe de boodschappen uit de geest en de eigen meningen van een mens samen vervlochten kunnen worden tot werken die toch werkelijk vaak interessant en boeiend zijn. Maar dan moet je er ook bij zeggen, een korrel zout voert erbij. En met een theosofer ook, nietwaar. Tenslotte rekening, de stichter was ook een zeer eigenzinnig mens.
En wanneer je ziet wat ze doet met de interpretaties van Boudjan, nou, dan moet je eerlijk toegeven dat ze haar eigen vooroordelen heel handig heeft toegeschreven aan de grote meesters uit het verleden. En dit terwijl ze toch heel veel waarheden ook heeft weergegeven. Ik denk dat je altijd zult houden, wanneer je te maken hebt met mediums, met profeten en dergelijke, dat hun eigen inzicht, hun eigen persoonlijkheid, een grote rol blijft spelen bij hetgeen ze tot uiting brengt.
Bestaat er enige kans op verbetering of verlichting indien een patiënt met een dwarslezing zich laat magnetiseren?
Ja. Er ontstaat in ieder geval een mogelijkheid, maar een zeer geringe, tot genezing. Het proces is wel langdurig. Er kan dan inderdaad een verbetering ontstaan, er kan weer een betere neuronenreactie tot stand komen. Dus op den duur kunnen heel veel van die gevolgen een beetje verdwijnen. Of je het volledig op kunt treffen met magnetiseren, is niet te zeggen. Dat hangt samen met de bestaande schade, met de oorzaak en al wat iets meer zijn.
Kan een hond gedachten overbrengen op een mens waar hij bij thuis was geweest? Door over te brengen dat hij nooit meer gezien werd. Dit is waar gebeurd, staat er allemaal bij.
Als het waar gebeurd is, dan moet het mogelijk zijn. Maar aan de andere kant is er natuurlijk de vraag in de eerste plaats. Kan een hond gedachten overbrengen? Alleen zeer beperkt en primitief. Hij kan nooit menselijke boodschappen overbrengen. Omdat zijn eigen raam van denken en associëren nu eenmaal veel beperkter is dan dat van een mens. Komt ie weer. Maar hij kan dus in ieder geval, hij kan wel bepaalde dingen overbrengen, maar ik denk dat de interpretatie van de boodschap toch in de eerste plaats door de mens zelf plaats zal vinden. Het is zeker dat dieren die een sterk contact hebben gehad met mensen, vaak ook na hun dood nog met deze mensen proberen enig contact op te nemen, maar dat resulteert meestal alleen maar in helderziende waarneming.
Goedem. Hoe komt men in het bezit van een gave? Is dit een geschenk of een ontwikkeld iets van een andere incarnatie?
Nou, van die andere incarnatie, daar wil ik even buiten blijven. Dat is niet erg. Maar het is heel eenvoudig. Wat u een gave noemt, dat is een rudimentaire kwaliteit. Dat wil zeggen, u heeft ze wel, maar in beginsel. Wanneer u door omstandigheden naartoe wordt gebracht om ze te ontwikkelen of te gebruiken, dan is er opeens iets waarvan u niet weet waar het vandaan komt. Daarom heet het een gave. Het meest eenvoudige voorbeeld is wel, er is een bekende helderziende, die viel van een ladder af. En als hij toen geen stevige klap op zijn hoofd had gehad, was er niets gebeurd. Maar nu was hij opeens helderziende. Hij ging een kwaliteit die hij altijd had gehad, bewuster gebruiken, en kwam daardoor tot toch vaak zeer opzienbarende prestaties. Een gave heeft iedereen. Er is niets, of het nu magnetiseren is, hypnotiseren, helderziendheid, helderhorendheid, mediumiteit in vele soorten, inspiratieve mogelijkheid. Elke mens heeft ze, in beginsel. Maar de mens leeft nu eenmaal in een wereld, in een samenleving, waarbij juist dergelijke aspecten voor die in de achtergrond worden gedwongen. Door een schok, emotioneel, lichamelijk, kan dan een dergelijk iets heel vaak ontwaken. Gaven ontstaan meestal nadat er abnormale spanningen, van welke aard dan ook, hebben plaatsgevonden in de persoon of in iets leven. Maar ze zijn dan alleen maar de ontwikkeling van iets wat reeds langere tijd aanwezig is en wat mijn inziens in elke mens bestaat. Voldoende?
Zal er een grotere scheiding plaatsvinden tussen de technologische specialisten en de rest van de mensen?
Nog groter? Ja, een technoloog is iemand die denkt in technische termen en daarom of gewoon zelf mens is, in het geheel van zijn beroep niet meer menselijk kan reageren. Heb je dat nooit gehoord? Ja, je zou wel kunnen zeggen dat in de huidige situatie technologen en bureaucraten langzaam maar zeker de plaats ingenomen van de koning en de adel in bijvoorbeeld de 14e eeuw. Dan zit je dicht bij de waarheid. Maar dat komt alleen omdat de gewone mensen aannemen dat technologen door hun technische bekwaamheden op elk terrein meer bekwaam zijn. En omdat de mensen aannemen dat de bureaucraten het zo goed weten dat ze het beter kunnen regelen. En de bureaucraat regelt dus het proces zodanig dat het bureaucratisch perfect is, maar gelijktijdig alle menselijkheid begint te verliezen. Nou, ik dacht dat duidelijk was of niet? Ja, nou, moet ik er meer over zeggen?
Zeer geachte intelligentie.
Dank u.
In het Fries dorpje Wijbert of Wiebert staat een kerk, gebouwd anno 1609. In die kerk bevindt zich een grafkelder met daarin kisten met lijken uit die tijd en later. Het bevreemdt ons dat deze lijken niet vergaan, nog mummificeren. Wetenschappers van onze planeet kunnen het niet verklaren waarom deze lijken niet vergaan, alsmede de lijken in de graven buiten de kerk. Mogelijk kunt u het mysterie oplossen en ons vertellen waardoor het komt.
Nou, die wetenschappers zijn er kennelijk dommer dan ik dacht. Want in de eerste plaats, houd er rekening mee dat juist deze grafkelder in bedoelde kerk een zeer bijzonder ventilatie heeft. Dat wil zeggen dat er een voortdurende luchtstroming aanwezig is. Dat kan wanneer u bij hen is afdaald om te kijken naar de restanten, ongetwijfeld geconstateerd worden. In de tweede plaats, we hebben te maken met een speciaal soort bodem, lichtzuur. En deze bodem heeft uitwasemingen. Deze uitwasemingen werken conserverend op de weefsels, vooral wanneer een verdere verdamping mogelijk is. Dit echter zou elke wetenschapper die de zaak onderzoekt, niet alleen naar de mummie kijkt, maar naar het geheel, al lang geconstateerd moet hebben volgens mij.
Dat
hebben ze ook. Nou, kijk eens. Dus met andere woorden, het onoplosbaar raadsel ligt in de encyclopedie. Ja, neem me niet kwalijk. Natuurlijk erop op, maar niet op letten, we gaan verder.
Waarom worden mensen steeds onverdraagzamer tegen elkaar? En komt hierin binnenkort verandering of zakken we nog dieper?
Ja, dat laatste is natuurlijk moeilijk te beantwoorden. Wanneer ik het vanuit mijn wereld bekijk, dan heb ik wel het idee, zakken zijn er steeds meer, dus... Maar wanneer ik zo kijk naar onverdraagzaamheid waar ik over spreek, dan kom ik tot de conclusie dat omdat de kleine sociale gemeenschappen steeds meer verbroken worden, de mens steeds meer op zichzelf komt te staan. Dat wil zeggen dat hij steeds minder zekerheden heeft, terwijl gelijktijdig de gemiddelde hoeveelheid mensen op een gemiddelde hoeveelheid grond groter wordt. Dat betekent dat we een massa verdichting krijgen die alleen in vele geslachten psychologisch kan worden verwerkt, omdat de persoonlijke sfeer in deze grote bevolking dit tijd voortdurend geschonden wordt. Kun je volgen? Nou, wanneer je dat hebt, dan voel je aangevallen. Wanneer je aangevallen voelt, word je natuurlijk geneigd tot verdediging. En op een gegeven ogenblik is de aanval eigenlijk het enige wat je overblijft om jezelf te laten gelden en iets van een persoonlijke sfeer voor jezelf te kunnen handhaven. Die situatie zal voorlopig nog niet verbeteren, maar ik heb een blijde mededeling voor u, het geboortegetal loopt steeds terug.
Ja, dat is een
ja, maar daar neemt de sterfte weer toe. Nee, dat klinkt erg gemeen wanneer het zo zegt, maar het is werkelijk waar. Wanneer je de hele wereldbevolking beziet, inclusief dus de zogenaamde primitieve landen, die nog niet zoals u voortdurend bezig zijn met optellen en daardoor meer tijd hebben om te menigvuldigen. Wanneer we dat bekijken, dan blijkt dus dat door oorzaak ook niet te controleren oorzaakgevaar, de sterfte in die landen waar erg veel jongeren zijn, voortdurend toeneemt. Dat zijn steeds weer rampen waarbij er vele duizenden, tienduizenden soms gaan, met de nasleep die vooral jeugdsterven ten gevolge heeft. Gelijktijdig zien we dat in de technologische maatschappij, heb je dat erop gehoord weer, dat eigenlijk de mensen steeds meer gaan zeggen, ach, ik heb toch AOW, dus waarom een pensioen met de last van 12 kinderen, waarvan je niet eens weet of ze later voor je betalen. Vroeger was het zo dat je kinderaantal de verzekering was voor de oude dag. Tegenwoordig is de oude dag van staatswegen verzekerd, inclusief voor die aan de korting. En bovendien, in een wereld waarin je voortdurend meer bezit nodig schijnt te hebben om jezelf te kunnen zijn, zijn kinderen over het algemeen handenbinders en lasten. En dat betekent dat je het aantal kinderen beperkt tot datgene wat je gemakkelijk aan kunt en wat je gezien je bezitsverhoudingen meent op een redelijke wijze te kunnen verzorgen. Nou ja, en dat impliceert dan weer als vanzelfsprekend dat er dus minder mensen komen. En hoe minder mensen er komen, hoe verdraagzamer ze worden. Hè? En de enige andere methode is dus een situatie scheppen waarin geweld zich af kan reageren. Bij u hebben ze al een beginsel daarvan, dat heet voetballen. Maar je zou het zover moeten komen dus dat de mens zichzelf kan bewijzen, ook in geweld en gewelddadigheid, zonder dat hij daarbij zijn omgeving, behalve degene die dat ook wensen, hoeft lastig te vallen. En dat zie ik in een niet al te verre toekomst wel ontstaan. Dus helemaal hopeloos is de zaak niet. En voor de rest moet u ook nog één ding goed in de gaten houden. De mensen op aarde worden in hun wijze van denken en leven, maar ook in hun mentaliteit voor een heel groot gedeelte bepaald door de regeringen die ze kiezen. Ja, dus eigenlijk zie je wat een volk is, wanneer je kijkt naar de regering die het kiest. Ja, ik wil niet zeggen dat jullie rotvolk zijn, maar...
Ik kies over
eigen slagen. Nou, u kiest dus over het algemeen degene van wie u denkt dat u een voordeel zal bezorgen, waarna het voordeel voor zichzelf neemt en u lasten verhoogt. Goed, laten we graag bezig.
Hoe staat u geestelijk gezien tegenover sterilisatie bij de man of bij de vrouw?
Ik wil niet veel zeggen, maar het schijnt donderen te zijn hier. Goed, wat denk je van sterilisatie? Nou, voor mannen vind ik het uitstekend. Wat de man en de vrouw betreft, ik meen dat op zichzelf daartegen geen bezwaar zou zijn, wanneer de sterilisatie op een zodanige wijze gebeurt, dat men, indien men het later betreurt, het ongedaan kan maken. Ik ben absoluut de tegenstander van gedwongen sterilisatie, onverschillig hoe en waar.
Voldoen? Ook wanneer er gebrekkige kinderen geboren worden?
Dat is altijd dan nog de verantwoordelijkheid van de ouders. En ik geloof dat u een grote fout hebt gemaakt in uw maatschappelijke ontwikkeling door de verantwoordelijkheid voor de kinderen voor een groot gedeelte af te wentelen op de gemeenschap. Ik geloof dat de ouders moeten leven met de consequenties van hetgeen ze voortbrengen, of men dat nu prettig vindt of niet. En ja, dat is een geestelijk standpunt, hoor, om jullie er niks van aan te trekken, maar ik denk dus dat een sterilisatie in vele gevallen, wanneer men beseft wat er gaande is, wel kan geschieden. Dat men ook in bepaalde gevallen om andere redenen zich laat steriliseren, en zolang dat geen blijvende situatie is, zodat men dus terug kan. Zeg ik, geestelijk gezien heb ik er niets op tegen. Bijvoorbeeld, jullie hebben ook wel eens met een bouwstop te maken of zo. Ja, dat komt wel weer in orde. Voldoen?
Maar waarom kunnen we dat terug kunnen? Je neemt in je leven nog niet beslissingen waar je de rest van je leven niet op terug kan komen.
Omdat over het algemeen sterilisatie een ingreep is,
waarvan de mensen wel één aspect begrijpen, maar waarbij ze onder meer door het gebrek van voorlichting, laat ik zeggen, morele gebreken in de maatschappij ook, de werkelijke consequentie voor zichzelf niet voldoende beseffen. En daarom meen ik dat er een terugweg moet zijn. Per slot van rekening, wanneer je in een geloof zegt dat iemand die zich op het laatste moment nog bekeert, dat hij ook in de hemel komt, dan zeg ik, nou jongens, dan zijn degenen die hun hele leven verbrand zijn toch verstommelingen geweest. Maar wanneer je het zo bekijkt, dan zeg ik, wanneer er dus zoiets is, dan moet er een weg terug zijn, tenzij men volledig in staat is alle gevolgen te overzien en te begrijpen van een dergelijke definitieve ingreep. Dus hetzelfde bij de doodstraf. We zijn er tegen. Niet omdat wij zeggen, de maatschappij heeft het recht niet bepaalde individuen blijven uit hun midden te verwijderen, maar omdat wij zeggen, de maatschappij is niet onfeilbaar. En wanneer zij een fout gemaakt heeft, zal door de doodstraf die fout nimmer meer hersteld kunnen worden. En dat is dan de reden waarom ik ook in dit opzicht zeg, onder voorbehoud, het moet herstelbaar zijn. Er bestaan methoden waarbij het wel herstelbaar is. Informeert u zich bij de medische wetenschap. Die zal u alles erover vertellen en ongetwijfeld nog een brochure meegeven, zodat u eventueel de noodzaken voor uzelf kunt overwegen.
Mag ik hier nog even doorgaan?
Als het niet te lang is.
Nee, ik begrijp, maar wat zegt u iets, dat u zegt van mensen kunnen niet altijd verantwoordelijk zijn, misschien zullen we het zelf eens keer doen, maar dat mensen niet altijd verantwoordelijk zijn van eigen kiezingen kunnen
dragen. Ja, maar dat is toch in de praktijk waar?
Maar het leven is toch verantwoordelijkheid nemen voor je eigen kiezingen?
Het is een verantwoordelijkheid nemen voor je eigen beslissingen. Maar wanneer een beslissing iets omvat, wat op geen enkele wijze meer te herstellen is, dan lijkt het me beter een dergelijke beslissing uit te stellen. Ik denk bijvoorbeeld aan emotionele gevolgen. Men laat zich steriliseren omdat het zo lekker gemakkelijk is, en komt later tot de conclusie dat men het nageslacht niet kan voortbrengen, op het ogenblik dat dit een bijna emotionele noodzaak is, een soort voortbestaansdrang, zoals die in vele mensen bestaat. Dan ontstaan eruit de meest krankzinnige psychische situaties die ook geestelijk schadelijk kunnen zijn.
Ja, maar in de situatie waarin het gezin is wel compleet. En dan is er een bepaalde leeftijd gekomen dat je het kind of eventueel individueel volgens doen, en toch geen kinderen zou willen of zou kunnen krijgen.
Dit zijn uw overwegingen. Het is en blijft uw beslissing. U hebt mij gevraagd, hoe staat u daar geestelijk tegenover? En op grond van hetgeen ik persoonlijk na de dood heb meegemaakt en bij anderen heb gezien, ben ik ervan overtuigd dat wij soms zaken als vaststaand aannemen en later daardoor met geheel ons wezen in moeilijkheden komen. En dan is het altijd beter wanneer we dan toch een kans hebben om de zaak te veranderen of te herstellen. En vanuit dat standpunt heb ik dit oordeel gegeven.
Ja, de zaak is altijd een kwestie van keuze. Een mens die onderscheidt zich van het dier door juist als heer van de keuze te kunnen opereren. En het kwaad is aantrekkelijker dan het goede, want anders zou je een keuzepatroon hebben en zou iedereen automatisch het goede doen.
Dit ontuigt in een discussieavond, maar ik moet hier wel op antwoorden. Wie zegt u dat hetgeen u het goede acht goed is? Wie zegt u dat hetgeen u het kwaad noemt kwaad is?
Laten we zeggen dat dat dan een kosmisch gebeuren is, dat iedereen toch bij zichzelf weet wat goed en kwaad is. En los van de cultuur en in de toch gebeuren.
Aha, nu krijgen we het pas iets aardigs. Los van de cultuur. Met andere woorden, goed en kwaad zijn zaken die bepaald worden door het totale weten van de mens, inclusief het onbewuste en het bovenbewuste invloeden, waardoor hij vanuit hetgeen hij wezenlijk is, al datgene wat een bevestiging van zijn wezenlijke persoonlijkheid betekent, als positief ervaart en al het andere als negatief. Hierbij worden goed en kwaad niet meer als algemene waarden gehanteerd, maar zijn ze afhankelijk van het standpunt van de beoordelaar.
En in dat geval zeg ik dus, u hebt gelijk, op die manier bestaan goed en kwaad. Maar alleen op die manier. En wanneer u zegt, ik kies een bepaalde richting, want ik voel dat die voor mij goed is, dan vraag ik mij af, welke invloeden daar ook uiterlijk weer voor bestaan.
Dit
is een stukje van de bewustzijn. Dus maakt het mens is product van wording die ontstaat. En daardoor ieder mens is dus bezig te worden. Tot als een dood is. En waarschijnlijk daarna ook.
Ja, voor
degene die door het blik overdonderd werden, wil ik even herhalen wat er hier weer in die discussie naar voren komt. Want het is nou een echte discussie aan het worden. Hij zegt namelijk, ja kijk eens, ik geloof dat de mens is geen vast wezen. Het blijft voortdurend veranderen, evolueren. En dat gaat door tot aan de dood toe en later ook. Dat is natuurlijk alleen in beperkte zin waar. We zien namelijk dat bij het ouder worden, op een gegeven ogenblik bij zeer vele personen, een stilstand optreedt in hun vermogen om een wereld te benaderen en te begrijpen. Dat hun gevoelens daarbij heel vaak teruggaan naar vroegere belevingen en dat heel vaak op grond van waarden uit hun jeugd beoordelingen worden gegeven ten aanzien van de wereld waarin ze nu bestaan. Van een permanente vooruitgang dus in het geuite bewustzijn kan geen sprake zijn. Wel begint men, indien men dit wenst, want we zijn er nou blind voor in, bewust en weten, indien men dit wenst, meer inzicht krijgen in de betekenis der dingen en men zal meer het belangrijke van het onbelangrijke kunnen scheiden. Hierdoor kan men zich toespitsen op de voor het ik wezenlijke waarde. Dit is juist en dit is het proces dat ook na de dood wordt voortgezet. Ja, mag ik nou naar de volgende vraag?
Ja? Ja? Is het mogelijk dat er mensen op aarde zijn die door geleide geesten, meesters, van een andere planeet beproefd, getraind en onderricht worden?
Als ik nu een trapezeartiest zou zijn, dan zou ik heel graag kruisjes slaan.
Luister,
er zijn wel invloeden van andere dan menselijke rassen hier op aarde. Of je deze invloeden geleide geest of meesters of roers mag noemen, is voor mij iets waar een heel groot vraagteken achter staat. Dat mensen hierdoor enigszins kunnen worden beïnvloed, is denkbaar. Dat deze beïnvloeding volledig is en ten doel heeft hen te vormen, lijkt mij niet denkbaar, omdat de verschillen tussen de beschavingen dermate groot zijn, dat het eenvoudig niet mogelijk is om het geheel van het willen en denken van een wezen dat zo ver gevorderd is, over te dragen met alle trainingen bij, aan een mens op aarde. En daarom lijkt het me iets waar je een heel groot vraagteken achter moet zetten. Hierbij verder nog een opmerking, neemt u me niet kwalijk hoor, ik zit er tussendoor te kletsen natuurlijk elke keer, maar ja, dat is dat verdomme, dat heeft me aangestoken. Er zijn meesters, dus ongetwijfeld waar. Maar een meester die zich zo noemt, is er zeker geen. Want het kenmerk van meesterschap is de stilzwijgendheid, waarbij de totale kracht door degene die daarvoor geschikt zijn, toch ervaren kan worden, zonder dat daaraan enige rangorde wordt ontleend. En met geleide geest is natuurlijk ook, ja, je hebt ongetwijfeld invloed uit de geest die je kunnen helpen en geleiden. Dat komt voor je. Het zijn niet altijd dezelfde, hè? Soms is het een verdwaalde die je even op pad helpt of zo. Maar, onthoud nog één ding. Een geleide geest zijn alleen niet uit uzelf stammende impulsen, die u eventueel stimuleren om uw eigen gedrag nader te bezien. Dus wie zegt, ik moet mijn geleide geest vragen, en dat is vroeger op, in de klas, weet u wel, hè? Doet u dat tegenwoordig nog niet? Nee, dat was een code. Dat was namelijk de grote boodschap. En dit was ik weten.
Sibota. Maar wanneer je dus eerst moet vragen aan een geleidegeest of je iets mocht doen, of hoe je het moet doen, dan is het geen goede geleidegeest. Want een goede geleidegeest helpt u om uzelf te zijn en uzelf verder te ontwikkelen. Dat is dus niet iemand die gezag over uw macht of kan uitoefenen. Is voldoende? Oh jee, nou heb ik waarschijnlijk wel een paar lange tenen gestaan, maar ja, geestelijk ook hoor. Ik zie er een bij, zijn net zo erg aan onze kant als aan u, alleen op een andere manier.
De volgende vraag. Is het u bekend dat er zich bij Devon in Engeland en bij de Russische grens kristallen uit Atlantis bevinden, met informaties in microcodes, en dat deze verbonden zijn met een wereldwijde communicatie?
Dit is mij niet bekend. Kristallen in een communicatieketen kan ik mij voorstellen. Maar als een soort microboodschap in een kristal kan ik mij alleen maar een kristal voorstellen waarvan dus het eigen raster gemoduleerd is. Maar in een dergelijk geval kan het alleen blijven functioneren. Wanneer het tegen veranderingen is afgeschermd, dan kan het dus niet weer deel zijn van de communicatieketen. Er is mij niets van bekend, ik zeg het nogmaals, maar zoals het gesteld is, lijkt het mij uitermate onwaarschijnlijk.
In Amerika heeft men door onderzoek op tweelingen die apart gescheiden dus opgevoed zijn, geconstateerd dat deze mensen precies hetzelfde doen. Dezelfde hobby's, ze gaven kinderen dezelfde naam, hun vrouw heette allebei Anne, ze waren allebei tweemaal getrouwd. De genen bepalen...
Allebei, dus het gaat er maar over één tweeling.
Ja, ze waren allebei. Ja, dus allebei de delen van de tweeling.
Allebei de delen van de tweeling.
Waren tweemaal getrouwd. De genen bepalen dus ons gedrag. Heeft opvoeding dan nog zin? En hoe zit het dan met de reïncarnatie als alles al bepaald is?
Als ik kijk naar de jeugd van tegenwoordig, heb ik het idee dat vele ouderen zich eveneens afvragen, heeft opvoeding nog enige zin? Maar, ik zou graag het volgende willen noteren. In de eerste plaats, wanneer twee volledig verwante geesten in een eeneiige tweeling incarneren, is de kans op een vergelijkbaarheid in het leven groot. Van absolute identiciteit zal echter zelden sprake zijn. Het is mogelijk dat in een enkel geval ze op dezelfde dag trouwen en dat de vrouw toevallig dezelfde naam heeft. Maar erg waarschijnlijk is het alweer niet. Wel blijkt dat zowel in lichamelijke kwalen als ook in bepaalde geestelijke crisis een praktische identiteit blijft bestaan. Er is dus inderdaad een genetische bepaling voor geneigdheden en zwakke punten, waardoor een parallelisme waarschijnlijker wordt zonder daarom ook obligaat te zijn. Nou, dat heb ik dus heel mooi gezegd.
Voldoen? Kan men via de psychofoon, spiricom, ik weet niet wat dat is, contact met u maken? Op welke frequentie?
Nou, als u met mij contact wilt maken, dan moet u de frequentie hebben van het blauwe licht met een tikkeltje goud erin. En wanneer u in staat bent om deze frequenties innerlijk te vinden, dan vindt u ook de frequentie die nodig is om af te stemmen. Er is namelijk sprake van een geestelijk proces waarbij de stoffelijke afstemming slechts de aanvulling daarvan vormt en dus niet van een vast kanaal waarop wij het zenden.
Een geest heeft een draaggolf nodig om naar beneden te komen. Als men nu een enorm sterke draaggolf van 1 hertz uitzendt, komen er dan geesten van een hoog of laag plafond naar beneden.
Ik dacht dat
het
net het plafond naar beneden kwam.
Ja, nou vraagt u me iets. In de eerste plaats, kennelijk ziet u een draagolf als een soort verstelbare zwaartekracht voor de geest. Dat is natuurlijk niet waar. We hebben geen draagolf nodig om naar beneden te komen. Er zijn zelfs mensen die doodgaan en die donderen zonder meer. Dus, hou me ten goede, hoog en laag zijn onderscheidingen die niets met richting te maken hebben. Hoog bewustzijn betekent een grotere uitbreiding van bewustzijn en een groter herkenningsvermogen voor grote lijnen en misschien wat minder voor details. Lager bewustzijn, beperkt kenvermogen, misschien bijzonder interesse voor details, maar weer niet de mogelijkheid tot correlatie van het geheel en als zodanig dus beperken. Dit betekent ook dat je dus geen hoogte hebt waar je af kunt vallen. Punt 1. Punt 2, we hebben geen plafonds. Dat is waar, zijn er vele woningen in het huis onze vaders. Maar, dat is echt waar. Huh? Dat is een spreukje uit de Bijbel, maar het is toevallig echt waar. Iedereen vindt een wereld waarin hij past in de geest. Ook wanneer hij nergens bij past, dan vindt hij nog een wereld die hem helemaal niet past. Huh? Dus, wanneer u een draagvolk beschouwt als iets lijfelijks of lichamelijks of in energie uitgedrukt, dan zegt het bestaat niet. Wanneer u echter zegt, wanneer wij komen door een persoonlijke afstemming tot een grote gelijkheid met de afstemming van een van die andere wereldjes, een van die woningen, dan zeg ik u, hierdoor wordt inderdaad contact mogelijk, soms wederkerig, soms eenzijdig. Dat bestaat dus wel. Nou.
Volgende vraag.
Ja, ik zou het doen.
In hoeverre is de bijdrage van Rudolf Steiner en de antroposofie waardevol voor de mensheid in de stof en in de geest? Kunt u met name ingaan op zijn visie op de periode tussen dood en nieuwe geboorte?
Ja, het is opvallend dat heel veel mensen de meest omvangrijke beelden scheppen van die dingen waar ze het minst van begrijpen. En ik moet tot mijn spijt opmerken dat Steiner in dit opzicht ook wel eens over de schreef is gegaan. Als u zegt de betekenis voor antroposofie, ik zou zeggen, Steiner is in feite een antroposofie. De eerste mystieke samenvatting waarin het geheel van het menselijk weten en kennen tot een geheel kan worden gevormd waarbij niet de geestelijke waarde van de mens ontkend wordt. En dan in de tweede plaats, hij heeft geprobeerd te verklaren. De mysticus is altijd weer degene die een verklaring geeft op grond van gekende feiten, maar zonder zekerheid dat de verklaring juist is. U weet wat een filosoof is, hè? Een filosoof is iemand die op een zandkorrel van feiten een tot de hemel reikende toren van veronderstellingen opricht. De mysticus is iemand die uit één werkelijke beleving een belevingsmogelijkheid distilleert, die hij voor zichzelf volledig waar maakt, zonder te beseffen dat het een persoonlijke waarheid is die nimmer algemeen van kracht kan zijn. Steiner is in vele van zijn opvattingen mysticus. Wanneer we dit begrijpen, dan wordt ook duidelijk waarom hij bijvoorbeeld tussen dood en geboorte een bepaalde cyclus zich af laat spelen. Hier zien we ook de Rozenkruisers invloeden trouwens sterk meewerken. Die voor hem aanvaardbaar en beleefbaar is. Dit neemt niet weg dat, zover we bij mensen kunnen rekenen, hij zeker beweerde tot de verlichten. Men zegt graag ingewijden, maar ik weet niet of wijding in deze tijd iets is. Doet mij te veel aan collectezakjes denken. Daarom zeg ik maar verlichten.
iemand die in zich inderdaad een heel groot beseffen en een groot veronderstelling kende, en in zijn werk en de praktijk daarvan neerleggende benaderingen heeft gegeven, die voor een deel door de mensen zelfs nu nog niet in hun volledige en werkelijke betekenis worden beseft. Nou, kijk het kort, hè? Ja, maar ik moet ook om de tijd gaan denken. Hè? Dus die discussie geweest. We doen nog.
Twee vragen.
Goed, wij nemen de woorden uit de mond. Hè?
Wat voor rol speelt karma in naties of grotere bevolkingsgroepen?
Karma speelt erin geen directe rol. Een bevolkingsgroep of ras is geleid door groeps- of rassengeest, dat wil zeggen een bewustzijn dat in is gesteld op het geheel daarvan, bezig aan een voor deze groep specifieke verandering. Je kunt zeggen evolutie, maar dat is niet altijd helemaal waar. Echter wordt daardoor binnen de groep een sfeer geschapen die mensen met bepaalde achtergronden en een bepaalde beleving meer aantrekken voor incarnatie dan anderen. Dat wil zeggen dat de persoonlijkheid op grond van zijn voorgeschiedenis, hetgeen hij geleerd heeft en misschien ook nog niet geleerd heeft, zich zal voelen aangetrokken tot die groep waarin de belevingsmogelijkheid